Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goede middag en welkom bij Pompidou. We hebben vandaag uitgenodigd Tracy Tanzia. Tracy, mensen kennen jou misschien wel van de kinderen van de kolonie. Jouw ouders zijn eind jaren 80 of in de jaren 80 alleszins naar België gekomen. Gevlucht uit Congo voor het Mobutu-regime. Jij bent vervolgens hier geboren, gewoon om jou even te kaderen. We hebben jou gevraagd om in Parijs, in Musée d'Orsay, voor ons te gaan kijken naar een bijzondere tentoonstelling, Le Modèle Noir. Kan je even een korte impressie geven, eerste indruk?
Een heel fijne tentoonstelling. Heeft heel veel emoties naar boven gebracht. De kunst is heel schoon. Het gaat uiteraard over de Modèle Noir, maar de schoonheid overstijgt de kleur of de afkomst.
Goed, straks mag je daar wat dieper op ingaan. Zit hier ook aan tafel filosoof Kathleen Gabriels. Gisteren nog in huis trouwens bij de collega's van de afspraak om het te hebben over de regels van Facebook, Kathleen. Daarover gaan wij het niet hebben hier. Dat is eigenlijk wel jouw specialisatie. Technologie, filosofie, grenswetenschap, filosofie, heb ik dat goed?
Wel algemeen binnen filosofie, maar vooral gespecialiseerd in computerethiek. Dus de ethische aspecten van internettechnologie vooral.
Ja, ook jou hebben we een opdracht gegeven. Mm-hmm. We hebben jou gevraagd om een boek te lezen van Margaret Cavendish. 17e eeuwse schrijfster mag ik haar wel noemen. Mm-hmm. Dat ligt dan ver van waar jij eigenlijk nu mee bezig bent, of niet helemaal.
Ja, als je puur gaat kijken naar mijn onderzoek, ligt het er redelijk ver vanaf. Maar natuurlijk, ik doseer natuurlijk breder dan mijn eigen onderzoek binnen de filosofie. En het is een heel boeiend tijdsdocument. Het is wetenschapsfilosofie. Het heeft ook heel veel teweeggebracht op het gebied van feminisme. Niet veel teweeggebracht in de zin van lang genegeerd ook, maar het is wel heel interessant om te lezen dat een 17e eeuwse vrouw die heel erg beperkt was, ze noemde zichzelf ook wel een vogel in een kooi, die dan toch in haar eigen wereld gekropen is om een nieuwe wereld te scheppen.
Ja, en nu dus naar boven gehaald wordt, zoiets.
In de lage landen in elk
geval. En waarom dat zo is, dat mag je straks ook even toelichten. Maar ik wil graag eerst praten met Fikri El-Azouzi, schrijver van romans, columns en theaterstukken ook. Fikri, welkom. We hebben jou geen opdracht gegeven, die heb je jezelf gegeven. Je hebt een nieuw boek uit, een bevreemdend boek, moet ik zeggen. De Beloning heet dat. En ja, dat is een boek over de man met het hoedje. Dan kijk ik even naar de dames aan de andere kant van de tafel. Vraag meteen voor jullie, wat roept dat bij jullie op, de man met het hoedje? Waar moet je meteen aan denken?
Aanslagen van 22 maart.
Ja.
Onlangs 3 jaar geleden.
Ja, die man die... zij hadden hem vergist.
Ja, ook.
Met een van de terroristen, denk ik. Als ik me...
Fikri, meteen even reageren. Is dat de man met het hoedje?
Het boek is geïnspireerd op het man met hoedje. Na de aanslagen of tijdens de aanslagen was het man met hoedje gevlucht. Hij had er geen zin in, of ik weet niet waarom. En dan is
hij had een aantal explosieven mee.
Ja, een aantal explosieven. Over. Hij dacht, waarschijnlijk wil hij in hun hoofden voor de eeuwige roem gaan. Sterven als martelaar en naar het paradijs gaan. En hij heeft zich op het laatste moment teruggetrokken en heeft zich verstopt. Hij zei dat hij op café een vrouw leerde kennen en daar heeft hij zich een week schuil gehouden.
En je dacht, daar zit een vette kluif aan.
Ik vond het heel absurd en tegelijkertijd vond ik heel inspirerend en dacht ik ook, die man met hoedje, waarom wou die zoiets doen? En dan heb ik een personage gecreëerd, Zakaria, die de hele tijd in het verhaal worstelt met zijn identiteit, seksuele identiteit. Hij wil heel graag erbij horen, echt geen Marokkaan zijn, geen moslim zijn, maar echt een witte Belg en nog beter dan een witte Belg,
beleefder. Maar dat wordt hem niet gegund, hè?
Dat wordt hem niet gegund in heel het proces. Hij wil ook in het boek een Marokkaan zijn, een echte Marokkaan, een Marokkaan van Marokko, maar dat wordt hem ook niet gegund.
Ja, hij valt een beetje tussen twee stoelen en dat verhaal kennen we.
Ja, en ik denk, ik geloof wel dat bij die aanslagplegers heel het proces naar de aanslag, heel hun leven, dat die ook tussen twee verschillende stoelen vielen. Uiteindelijk hun plaats niet vonden, maar ook gewoon ordinaire criminelen waren die in drugs overvallen deden. En op een gegeven moment dachten die aanslagplegers, ja, als we een aanslag plegen voor IS, we maken het allemaal, en daarmee maken we het allemaal goed, we sterven als martelaar.
Ja, dat is de beloning uiteindelijk.
Ja, en we krijgen eeuwige roem in het hiernaam als...
Ja, dat denken ze.
Ja, wat heel absurd is, maar tegelijkertijd in plaats van moslims, et cetera, zijn het gewoon psychopaten die gewoon een opportuniteit zagen. We plegen een aanslag, we zaaien dood en verderf en in hun zieke hoofden denken ze van we gaan verdienen de grootste beloning dat je maar kunt krijgen.
Ja, ook voor dat soort wandaden. Hè? Nu, laat ons even inzoomen op die Zakaria, die zichzelf ook voorstelt. Eerste pagina al zegt hij, ik heet Zakaria, ben een volbloed Belg van Marokkaanse origine. Gelukkig lijk ik niet op een Marokkaan. En net als mijn ouders, broer Bilal en zus Leila, geboren en getogen in dit Belgeland. Hij zegt wie hij is, hij stelt zich voor en doet ook het hele verhaal. Ja. Het is vanuit zijn perspectief dat je vertelt.
Ja, alles vanuit zijn perspectief. En hij is heel het verhaal door de verschillende identiteiten. En hij houdt heel graag van verschillende namen, bijnamen, pseudoniemen, omdat dat een extra laag geeft aan zijn identiteit en dat maakt hem specialer.
Ja, hij zegt inderdaad, hij is gekend ook onder andere namen zijn Remspoor, Abu Batman, Jihad, Lief Klein Konijntje, Wacko Jacko, The Texas Chain, Soul Massacre Part 2 en wat nog niet allemaal. En hij zegt, ja, dat zijn inderdaad identiteiten, aliassen die hem een soort van, die hem bijzonder maken, want dat mist hij. Hij voelt zich op een of andere manier nergens... Ja, ik zei het al, hij voelt zich nergens thuis, hij voelt zich nergens welkom.
Hij voelt zich nergens thuis, maar tegelijkertijd wil hij ook heel erg speciaal zijn. Hij wil de ster zijn, hij wil eigenlijk zo'n beetje de uitverkorene zijn. Elk kind droomt er wel van om filmster te worden, of zangeres, of profvoetballer. Iedereen wil wel als kind, als ouder waarschijnlijk ook, speciaal zijn.
Ja, en hij imiteert Michael Jackson met het hoedje.
Ja.
In eerste instantie.
Omdat hij dan, als hij danst, kan hij met het hoedje speciaal zijn. Als hij bijvoorbeeld een affaire krijgt met een verpleegster.
De reusachtige verpleegster.
Ja, die...
Ja, is niet onbelangrijk.
Want heel het boek door is het... het verhaal is heel uitvergroot verteld met absurde humor.
Ja, je hebt het woord al een paar keer in de mond genomen, absurd, maar het is echt bijna, het is over the top absurd.
Ja, omdat ik absurdisme, humor en dergelijke, ik vind dat, dat kan heel bevrijdend werken. En humor is ook voor mij het beste medicijn tegen pijn en verdriet. Dus humor is echt een immense kracht, zeker in literatuur, in stand-up, of hoe mensen met elkaar omgaan. En ik dacht, bij zoiets tragisch als 22 maart, het beste antwoord is gewoon humor, want humor verbindt ook.
Ja, maar die Zakaria die komt in zo'n absurde situaties terecht en je vergroot het inderdaad enorm uit. Ik zei net, die reusachtige verpleegster is belangrijk, omdat dat echt ook een dame is, een vol slanke, blanke verpleegster, bij wie hij zijn maagdelijkheid verliest ook, bij wie hij helemaal uit de bol gaat. Maar hij komt ook terecht in andere situaties waar hij eigenlijk de eigendom wordt van een meneer patron die hem als een hond, als een stuk vuil behandelt. Dat zijn van die rare passages. Er is een reuze sprinkhaan als hij in Marokko uiteindelijk aanbelandt die hem, nadat hij kif gerookt heeft, die hem toespreekt. Je denkt, ik voelde mij soms in een of andere scène van The Coen Brothers, Barton Fink, weet niet of je die film ooit gezien hebt, of een van de gruwelijke Quentin Tarantino's. Het is... Van de pot gerukt.
Ja, maar tegelijkertijd van de pot gerukt. Maar het klopt wel allemaal.
Wat wilde je bijvoorbeeld daarmee aantonen?
Met meneer Patron bijvoorbeeld. Op een gegeven moment wordt Zakaria met zijn broer en zussen geveild. Wat op zich heel absurd. Die belandt bij meneer Patron. En meneer Patron zocht eigenlijk een hond. Oké, Zakaria wordt min of meer zijn hond. Maar meneer Patron is heel erg paternalistisch tegenover hem. Alles doet hij met goede bedoelingen.
Maar hij krijgt ook van hem een beloning altijd, hè, Zacharia? Ja, ja. Als hond?
Als hij zich gedraagt en als hij de goede dingen voor hem doet. En tot op een gegeven moment dat Zacharia in opstand komt, omdat te paternalistisch en te veel pamperen helpt ook niet. Je moet op een gegeven moment mensen vrijlaten en laten doen. Dat is eigenlijk het ding onder het hele meneer Patron verhaal.
Ja, maar het is heel wrang soms ook wat je schrijft. Bijvoorbeeld die meneer Patron, die haalt op een bepaald moment nog een ander Marokkaantje in huis. Hè? En dan zegt hij zelf van, ja, ik heb bewust gekozen voor hetzelfde ras, omdat jullie dan beslist goede maatjes zouden worden. Voor hetzelfde ras, dat is dan weer, dat is dubbele.
Dubbel,
maar we hebben het niet over een hondenras, voor alle duidelijkheid.
Ja, meneer Patron denkt gewoon, die komen dan goed overeen en die voelt zich op zijn gemak bij hetzelfde ras. Terwijl dat eigenlijk Zacharia ja, alles behalve met een andere Belg van Marokkaanse origine wilt optrekken. Wilt men echte witte Belg optrekken, dat is zijn ding. En dus, maar na verloop van tijd wordt... Tupac Shakur, want die Marokkaanse jongen noemt zichzelf Tupac Shakur.
Ja, er zit ook een Ronaldo in en Lionel Messi zit er ook in, bijvoorbeeld.
Ja, allemaal voorbeelden voor die mensen. Ja. Ze kijken op naar sterren en dergelijke.
Ze willen die zijn, ze willen die, ja. Ja, die uitstraling hebben.
Ja, want die Tupac Shakur, die gedraagt zich echt, die praat als Tupac Shakur, die zegt tegen iedereen bitch, dit, dat.
Behalve als hij in Marokko is, dan probeert hij dat even onder bedwang te houden.
Ja, want... In Marokko gaan ze hem waarschijnlijk helemaal gek verklaren, want dat marcheert niet, want hij wil in Marokko een andere identiteit. En tegelijkertijd Zacharia en zijn maat Tupac Shakur beseffen in Marokko...
Dat het land hen ook niks te bieden heeft.
Ja, en ze voelen zich daar absoluut niet thuis. Hun land is België en dat hebben ze nu pas echt door. En daarom willen ze liever terugkeren naar België en daar zelfs jarenlang in de gevangenis... zitten dan in Marokko te verblijven.
Kunnen jullie nog volgen, dames?
Ja, het ziet er mij wel interessant uit.
Maar wat ik mij afvroeg, Fikri El Azouzi, op een bepaald moment, het is inderdaad, de beloning is een absurde satire op het martelaarschap. Maar ik had soms het gevoel dat, als je het doorleest, dat het een soort van... Ja, het feit dat die jongens hier, die Marokkanen uit het boek, zich nergens thuis voelen, dat ze tussen twee stoelen vallen, dat dat bijna als een soort van excuus wordt gehanteerd voor wat ze uiteindelijk gaan doen. Maar dat kan niet jouw bedoeling zijn, toch?
Nee, dat is niet de bedoeling. Maar er zijn dingen... ben je nu Marokkaan of ben je een Turk of ben je nu een Belg? De ene, je ziet het gewoon in de politiek. Hè. Dus als ze iets slecht doen, dan ben je een Marokkaan. Als ze iets goed doen, dan ben je een Belg. Nationaliteit afnemen. Je bent hier geboren en getogen, maar toch willen ze spreken politici van deporteren terug naar het land. Naar je land, naar Marokko. Een land waar dat... waar dat de meesten niet kennen en nooit niet hebben verbleven. Dus natuurlijk een excuus. Het is gewoon een realiteit dat heel wat jongeren zich tussen verschillende lagen zitten, tussen wal en schip. Hè.
Ja, het begint eigenlijk in de beloning met de dood van de vader. Daar heb je het gevoel van, dit is een césuur. Daar geraakt iedereen... het noorden kwijt. Vader sterft, die heeft de teugels goed in handen. En dan, ja...
Ja, het was eigenlijk de moeder die heel de teugels heel strak in handen had.
Ze kon het niet zonder vader.
Ja, de vader was eigenlijk een soort van emotionele steun van de moeder. En de vader sterft en de moeder wordt eigenlijk bijna gek van verdriet. En ze verliest helemaal het noorden. En daardoor... krijgt Zacharia heel wat vrijheid.
En verantwoordelijkheid die hij niet aan kan.
Die hij niet aan kan. Het jongere zusje, Leila, is degene die met verantwoordelijkheidsgevoel. En Zacharia is met de reusachtige verpleegster bezig en zo. Alleen met zijn eigen ego bezig, alleen met zichzelf.
En misschien met zijn verdriet waar hij geen blijf mee weet.
Ja, ook met verdriet. Hij reageert anders op verdriet dan bijvoorbeeld Leila en zijn broer Hednan. Dus Zacharia probeert heel het verdriet weg te duwen en probeert zich als in de raket oppoetsen, de hele tijd. Masturberen als een soort van drugs dat hij de hele tijd inneemt en om niet aan het verdriet, aan het verlies van zijn vader te denken.
Ja, hij geeft zijn vader ook de schuld van alles. Hè. Naar het einde van het boek toe zegt hij, waarom ben je niet gewoon in Marokko gebleven? Maar nee, papa wilde in België de show stelen en de bloemetjes buiten zetten, maar vergat dat zijn kinderen wel eens in de war zouden kunnen eindigen. Had maar op je tanden gebeten en was in je land gebleven. Alles zou veel eenvoudiger geweest zijn. Papa.
Ja, dat is ook het moment dat, dat Zakaria begint te radicaliseren. En vaak als er iemand radicaliseert, is het altijd de schuld van een ander. Is het niet mijn fout en jullie hebben me niet geholpen? En dan begint Zakaria helemaal onder invloed van Abu X, die er ook rondloopt. Wil die iets slechts te doen? Dat is eigenlijk,
en het eindigt dan natuurlijk op de luchthaven van Zaventem.
Ja, met de taxi, dus het eindigt open. Dus de hele tijd is Zakaria naar zijn identiteit aan het zoeken en dergelijke. En Abu X is degene die zegt van, Zakaria, je bent geen Belg, absoluut niet. Je bent geen Marokkaan, absoluut niet. Je bent geen hypocriete moslim zoals je familie. Je bent een echte, ware moslim. En Abu X geeft hem als het ware een warme jas, omhelst hem van, je hoort bij ons. En dat is het enige. En jij krijgt de beloning als je dit voor doet. En je wordt in het hiernamaals de ster der sterren. Voor eeuwig.
Ja, Kathleen, jij wilde daarop reageren.
Ja, ik vroeg mij af, je hebt al een paar keer de klemtoon gelegd op identiteit en die zoektocht daarnaar. Is het voor jou in die zin, ligt de focus vooral op die identiteit? Of is het eigenlijk ook die politieke boodschap ergens die je wilt overbrengen van de vooroordelen, de stereotypen?
Ik denk de focus ligt vooral op identiteit. Want Zakaria weet totaal niet wat hij is. Hij wil Belg zijn. Ook een klein beetje Marokkaan. Hij is tegelijkertijd naar een streng katholieke school gegaan. Mm. En ook naar een madrassa. Hij is de hele tijd op zich aan het zoeken waar hoor ik thuis. En daardoor zijn ook al die pseudoniemen die hij voor zichzelf verzint. En waar hij heel erg trots op is. Wie kan er nu trots zijn op een bijnaam als remspoor? Dus,
Ja, maar hij denkt telkens ook een periode. Hij sluit telkens ook een periode af als hij zich niet meer herkend voelt door degene waarbij hij zich eigenlijk die ene naam gegeven had. Dacht, nu heb ik een identiteit. Dat is niet zo. Hup, naar de volgende.
Ja, het is een hele zoektocht totdat er iemand hem een identiteit geeft waar hij zich wel bij thuis voelt. Voor hoe lang, dat weet ik niet, maar tot de taxi, tot het einde.
Tot het einde, Tracy.
Ja, ik ben blij dat ik nu weet wie het man met het hoedje is. En ik denk dat elke persoon die worstelt met zijn identiteit zich misschien kan terugvinden in het verhaal. Ik ben van Congolese afkomst en ik denk dat heel veel jongeren van Congolese afkomst of van de andere afkomst nooit goed weten, vooral die tweede generatie, waar zijn ze Belg, zijn ze Congolees. Ik heb ook op een katholieke school gezeten en toen heel hard met mijn identiteit geworsteld. Maar ik had geen Abu X die mij heeft opgevangen als ik racisme meemaak, maar positieve mensen, wat hun afkomsten waren, die me echt hebben gesteund in die moeilijke momenten. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En ook een manier om te begrijpen waarom een jongere van Marokkaans of Turks of andere afkomst terroristen worden.
Zakaria komt van de regen in de drop terecht en hij valt inderdaad op de foute persoon, kan je zeggen, die hem dan toch warm te geven in zekere opzicht. Helemaal op het einde, en dat komt wel aan, vind ik, als boodschap. Laat hij een tattoo zetten. Made in Belgium.
Ja, omdat hij heel hard, dus op een gegeven moment denkt hij dat hij een identiteit heeft gevonden tussen bij Gregor, een witte vriend. En gaat hij trainen, fitnessen en wordt hij een echt alfamannetje. Dat is ook een soort van identiteit voor hem geweest. Maar
dan wordt hij Zakkie.
Zakkie en Greg junior, dus hij wordt maar het junior van de Gregor. En op een gegeven moment wordt hij toch niet echt aanvaard. Dus ja, het is een zielig personage, dus, maar ook wel heel grappig. Omdat hij, en volhardend, omdat hij de hele tijd zo naar een identiteit aan het zoeken is. En uiteindelijk verliest hij het noorden en denkt, Hij doet ook verschrikkelijke misdaden, moorden en dergelijke. Dus ik verklap hier wel heel veel.
Nog niet wat hij allemaal doet. En nee, je verklapt eigenlijk nog niks, Fikri.
En hij, als crimineel kan je het goed maken. Het beste voorbeeld is misschien de terrorist in Utrecht. Hij was ook een crimineel, drugsverslaafd. Moest in de gevangenis voor verkrachting. En hij denkt in zijn vreemde hoofd van als ik nu een paar mensen, als ik een briefje schrijf snel, dat ik voor yes, dit, dat, en ik knal een paar mensen af, ik ga de eeuwige beloning krijgen.
Ja, dan komt het goed met mij,
ja,
uiteindelijk.
Wat dat, allee, echt een psychopathische gedachtegoed is, dat je zo... En totaal geen moraal besef. En zulke figuren, ja, ook Zakaria uiteindelijk, hebben totaal geen moraal besef. Ze verliezen helemaal het noorden.
Als u wil kennismaken met Zakaria Remspoor en alle andere namen die hij zichzelf toe-eigent, dan moet u De Beloning lezen. Er zit niks anders op.
Të përzuni ju çka i bonen në nëse që të përzuni ju unë anës ju pa të mërzite o bajrama për bajrama fustani kam ly bajrama për bajrama fustani kam ly anë i ka luli e dimri
Muziek van de Albanese Elina Duni. Deze traditional staat op de cd Partier, die goed was voor de Clara voor beste wereldmuziek. Margaret Cavendish. Naam zegt u misschien nog niet veel, behalve dat we ze daar straks al geïntroduceerd hadden. Ze schreef in 1666 The Blazing World. En dat is nu pas voor het eerst vertaald in het Nederlands. Wat aan zich al opmerkelijk is, Carleen Gabriels. Jij hebt De Stralende Wereld, zoals het vertaald is, voor ons gelezen. Maar voor we het over de inhoud van het boek hebben, toch nog graag even teruggrijpen naar wie zij precies was. Je hebt het daar straks al even kort toegelicht, maar plaats haar nog eens even in de tijd.
Ja, dat is de 17e eeuw. Een belangrijke tijd voor wetenschappelijke ontdekkingen. Dus dat is ook een belangrijk element in het boek. Zij zelf... zat mee, of was een hofdame van Henrietta Maria, dus de vrouw van Karel de Eerste, die eigenlijk haar leven speelde zich ook af tijdens de Engelse burgeroorlog. Dus de royalisten tegen de parlementaristen, strijd in Engeland, Schotland, Ierland. Cavendish zelf was een royalist, ja, ze hoorde ook natuurlijk bij die hofhouding. Waardoor dat ze, nadat Charles de Eerste of Karel de Eerste onthoofd is, is ze meegegaan in ballingschap met de koningin naar Parijs. Cavendish is eigenlijk geboren als Lucas, dus Margaret Lucas, maar in Parijs heeft ze dan...
Meneer Cavendish leren kennen.
En via hem eigenlijk ook toegang tot de geleerden van die tijd. Want Cavendish was ook mecenas en via haar man heeft ze dan onder andere gesprekken gehad met Hobbes en Descartes. En,
dus ze zat in Christian de juiste Huygens, kringen.
Inderdaad. Natuurlijk, als vrouw, hè, dus ook de, via haar man altijd... Dus eerst in Parijs haar man leren kennen. Een groot leeftijdsverschil van 31 jaar. Zij was op dat moment 22. Daarna hebben ze hun intrek genomen in het Rubenshuis in Antwerpen. Dus er zit ook een link met België. En dan eigenlijk na de dood van Oliver Cromwell, dus tijdens het interregnum in Engeland, is Charles II, Karel II, in 1660 koning geworden. En dan was het weer veilig voor hen om terug te keren. En dan zijn ze voorgoed teruggekeerd naar Engeland. Zijn ze ook de hertog en de hertogin van Newcastle geworden, wat belangrijk is, want ze voert zichzelf als personage op in haar boek. 1660 is ook een belangrijk jaar voor de wetenschap. De Royal Society is toen gestart in Londen. En zij heeft in 1667 een bezoek mogen brengen aan de Royal Society.
Wat heel uitzonderlijk was als vrouw.
Ja, zeer uitzonderlijk, inderdaad. Maar wel nog altijd als buitenstaander.
Mm, ja.
En dat is dan ook wel... Ja, je mag natuurlijk niet te veel interpreteren, maar ook het tragische aan het leven. Ze wilde heel veel, maar ze mocht geen formele opleiding aan de universiteit volgen.
Als vrouw mocht dat in die tijd inderdaad nog niet. Nu, zij heeft zich wel afgezet, in zekere zin, tegen de normen en de verwachtingen van die tijd door sowieso gewoon te gaan schrijven.
En gepubliceerd in eigen naam, zeer uitzonderlijk. Dus ze had zeker die, ze had op bepaalde manieren wel toegang tot die wereld, maar toch vooral als lezer en gesprekspartner. Dus ze las heel veel boeken. En ze heeft dit boek ook voor een vrouwelijk publiek geschreven. Dus ze stelt dat ook zo in haar inleiding.
Spreekt ze de lezer aan in de inleiding?
Ja. Dus ze spreekt het vrouwelijk publiek voor wie ze het schrijft aan, natuurlijk. We zitten in een tijd van heel veel ongeletterdheid, dus ja, vrouwen van een bepaalde stand. Hè. Maar ik heb wat opzoekwerk gedaan en haar positie als feminist is een beetje onduidelijk. Hè. Dus dan zijn natuurlijk ook heel vaak interpretaties achteraf, maar het is zeker zo dat ze heel veel wilde, maar ze mocht niet. Ze was dan, ja, ook via de gesprekken die ze dan dankzij haar man kon hebben. Maar het is niet zo dat ze briefwisselingen had of zo met bekende geleerden. Dus ze was wel op de hoogte. En ze etaleert dat ook wel heel sterk in het boek, soms tot het vervelende toe.
Want waarover gaat eigenlijk het boek?
Misschien,
vertel dat,
daar,
het is een stralende wereld.
Het is een utopie. Dus we zitten ook in de 17e eeuw. In 1627, New Atlantis van Francis Bacon. Hij heeft daar ook op het vlak van wetenschap een belangrijk boek. Dus het is eigenlijk een utopie van een jonkvrouw die ontvoerd wordt. En dan komen ze in een storm terecht. En ze dwalen af naar de Noordpool. Ook heel belangrijk. Tijd van ontdekkingsreizigers, zeereizen. Dus je ziet die elementen daar wel terugkomen. Enkel de jonkvrouw overleeft dankzij haar jeugdige warmte. Dus ze laat die mannen sterven. En ze wordt dan gered door beerachtige wezens. Dus het, is eigenlijk, ook, het wordt ook voorgesteld als een science fiction roman. Dus het zit daar met beermensen of vismensen. Allee, het is echt altijd een combinatie van mens en dier. En dan gaat het heel snel. Ze wordt aan de keizer aangeboden. Ze leert meteen de taal. Dus dat zo, op drie regels kent ze ook de taal.
Even de fictie.
En, inderdaad. En dan wordt ze ook meteen keizerin van die wereld. En wat is er bijzonder aan die wereld? Die wereld is perfect. Dus je ziet ook, als interpretatie, zij is echt op zoek naar duidelijkheid. Dus in de wereld die zij beschrijft is één taal, één religie, één leider en één wet. En dat is natuurlijk een schril contrast met de wereld waar zij in leefde, burgeroorlog, ballingschap enzovoort.
Dus zij vlucht eigenlijk in haar boek naar een betere wereld,
ja,
voor zichzelf in eerste instantie.
Ja, en het gaat zelfs verder, want de keizerin van de stralende wereld, dus eigenlijk zijn er ook drie werelden. Dus je hebt de stralende wereld, je hebt de wereld waar de keizerin vandaan kwam, Ook een wereld vol chaos. En je hebt dan nog de wereld van de hertogin van Newcastle, die ze ook gaan bezoeken. Maar eigenlijk in het tweede deel van het boek, en daarom is het boek eigenlijk ook een politiek-filosofisch werk, gaan zij de strijd aan in het thuisland, in het land van oorsprong van de keizerin. Dus dan gaan ze de chaos bestrijden. Met de troepen van de stralende wereld, die sowieso perfect is. En ook met duikboten, wat ook heel interessant is. Want in de 17e eeuw werden zo de eerste experimenten met duikboten gedaan. Maar in het boek lukt dat al perfect. Ze kunnen al met die duikboten oorlogen gaan voeren en winnen.
Maar ze gaan dus de oude wereld koloniseren. Kan je het zo zeggen?
Ze gaan daar eigenlijk duidelijkheid scheppen. Dus, namelijk, ze wordt daar ook... ze gaan die samen met de hertogin van Newcastle overwinnen en zorgen dat de vorst, hè, want dat is een royalist natuurlijk, zorgen dat die vorst wint en terug vrede kan krijgen. Ja. Dus het is echt een verhaal naar duidelijkheid. Nu, ik denk dat dat ook heel hedendaags is. Hè,
wel, ik wou net vragen, wat is eigenlijk de relevantie vandaag nog en waarom wordt haar werk nu terug opgevist?
Ja, ik denk dat er verschillende redenen voor zijn. Nu, ik ken natuurlijk de rationale van de uitgever niet, maar ik... 17e eeuw, eeuw van ontdekking. En je ziet in het eerste deel vooral die dialogen terugkomen. Dus zeker ook vanuit de wetenschapsfilosofie is dat heel interessant, want je ziet dan de discussies van die tijd. Hè. Dus ze hadden de eerste telescopen, waardoor dat je niet meer kon volhouden dat je in het centrum van de wereld, van het universum stond... En dan rezen er natuurlijk onder filosofen, natuurfilosofen, ook vragen als, ja, maar waar is God? En heeft God een lichaam? En al die vragen over het verschil tussen materie, geest, waar bevindt God zich in die ruimte? Dat zijn bijvoorbeeld ook vragen die terugkeren. Of,
die zij zich stelt, als keizerin of...
Dus dan roept ze haar hofhouding in de stralende wereld bij zich en dan stelt ze vragen over materie, over geesten, maar ook ze roept wiskundigen bij zich. En het is een beetje heel belerend, want ik denk dat dat ook haar manier is om haar kennis tentoon te spreiden, maar ook wel voor een doctoraat, want je kunt wel zien, je kunt dat wel teruglinken naar bestaande discussies. En je ziet ook, ze heeft het ook wel voor Descartes en Hobbes, die ze dan via haar man kende. Bijvoorbeeld Hobbes, ja, die pleit in een Leviathan ook voor één soevereine
vorst. Ja, want anders loopt alles fout.
Ja, om natuurlijk de natuurstaat van de mens te overstijgen. En ook die discussie van Descartes, dat dualisme, zoals we dat dan noemen in de filosofische literatuur, tussen lichaam en geest, zie je ook terugkeren. Want ze reizen eigenlijk, dat is een beetje ingewikkeld. Dus je hebt de keizerin van de stralende wereld, die kan op een bepaald moment een persoonlijke secretaris vragen. En om een lang verhaal kort te maken, want het is eigenlijk wel een hele mooie scène, want ze overweegt dan om bijvoorbeeld Hobbes te vragen als secretaris, maar dan zegt ze iemand tegen haar, ja, maar zo'n voorname man gaat nooit voor een vrouw kiezen. En uiteindelijk raden ze haar dan de ziel van de hertogin van Newcastle aan. En, want dan zie je dus, fysiek kan die niet bij haar zijn, maar door de opsplitsing tussen lichaam en geest kan de ziel van de hertogin van Cavendish haar wel vergezellen.
En is ze terug één?
Ja, en samen... Ja, het is niet terug één, hè, want dat zijn verschillende personages. Hè. Je hebt de keizerin en je hebt de hertogin, maar die trekken eigenlijk samen ten strijde bijvoorbeeld in het thuisland van de keizerin. En samen bezoeken ze dan ook de hertog van Newcastle. Dus het is een beetje ingewikkeld, omdat het soms over de keizerin en dan weer over de hertogin gaat. En je mag natuurlijk ook nooit, het is ook al eerder een beetje aan bod gekomen, je mag nooit de schrijver verwarren met al die personages. Dus ja, politiek-historisch heel interessant. Ik denk ook, ja, het is een vrouw natuurlijk. Hè. Dus ook vanuit feministische. Zelf in mijn eigen opleiding filosofie kwamen er heel weinig vrouwen aan bod. Hè. Dus ja, je hebt wel Hannah Arendt, Martha Nussbaum. Ik moet zeggen, van Margaret Cavendish, nooit in mijn opleiding iets gehad. Maar ik neem me wel voor om het nu in mijn lessen...
Maar ja, je kan het nu ook naar voren schuiven als een doctoraat, zoals je net al zei. Van, bekijk, dit is.
Ja, om er iets... En wat ik zelf heel mooi vind, is het scheppen van die wereld. En ik denk dat dat voor de dag van vandaag, voor mensen die ergens vastzitten, ook een belangrijke therapie is. Dat je, want zij is beperkt, zij heeft heel veel ambitie. De hertogin van Cavendish, de hertogin van Newcastle. En dat komt er ook heel duidelijk naar voren en ook in dialogen. En dan zegt iemand tegen haar, een van de geesten zegt dan tegen haar, maar waarom zou je die materiële wereld willen regeren als je ook je eigen wereld kunt scheppen? En dat is een hele mooie scène, want dan gaat ze haar eigen wereld scheppen, de keizerin ook. En eerst overloopt ze dan, aan de hand van welke filosofen zou ik die wereld scheppen? Het is natuurlijk ook een beetje kennis etaleren. En ze gaat dan van Thales tot Aristoteles, maar dan beslist ze, ik ga me toch op een moderne filosoof beroepen en dan natuurlijk Descartes en Hobbes. Maar dan beslist ze, nee, ik ga mijn eigen wereld, ik ga die zelf bedenken. En ik denk dat vind ik wel heel mooi. Het heeft ook ergens iets tragisch, hè, van iemand die... Want ze wordt ook heel erg bestoefd in het boek. En,
dus... In de inleiding of gewoon
nee,
door,
maar
nee,
ook,
door haarzelf.
Ja, dus ja. Als... Als die keizerin in het boek, dus het fictieve personage, wordt aangeraden om de hertogin van Newcastle als een geestelijke secretaris te nemen, wordt erover gezegd, ook al is ze misschien niet de meest geleerde, welbespraakte en gevatte denker, toch een heldere en redelijke schrijver. En dat zijn haar schrijfprincipes, verstandigheid en redelijkheid. Dus dat gaat over Margaret Cavendish
zelf. Ja, dat gaat over
haarzelf.
Ja. Nu, ze werd op een bepaald moment door anderen, dat is wat later in de tijd... Mad Madge genoemd. Waar heeft ze die titel vandaan gehaald, die naam? Waarom?
Ze had sowieso een reputatie van heel erg uniek te zijn. Dat komt trouwens ook in het boek, want ze had een hele speciale kledingstijl. En dan laat ze haar eigen personage dat ook toelichten. Van, ja, maar, en dat vond ik op zich ook wel mooi, ik ben liever mezelf dan dat ik anderen volg. Dus haar unieke kledingstijl ligt ze daar eigenlijk toe. Maar als je gaat kijken... naar hoe zij is opgevat doorheen de geschiedenis. Ze is eigenlijk uiteindelijk maar de laatste decennia in ere hersteld. En onder andere Virginia Woolf heeft daar veel kwaad gedaan. En ik vond dat heel interessant, want Virginia Woolf is natuurlijk de schrijfster van The Stream of Consciousness. Je krijgt de vrouwelijke psyche, en dat is natuurlijk wat je mist in dit boek. Het is de 17e eeuw, aandacht voor de vrouwelijke psyche, dat was ook helemaal niet de vertelstijl. En als je het leest, dan merk je ook wel van, het is heel beschrijvend, maar wat die keizerin voelt, wat die hertogin voelt,
dat kom je niet te weten.
En Virginia Woolf was heel hard, onder andere in A Room of One's Own, over Cavendish. En dan wordt er ook wel historisch betwijfeld in hoeverre ze haar gelezen heeft. Maar ik moet zeggen, voordat ik dat wist van Virginia Woolf, moest ik wel denken aan Woolf zelf als schrijver. Want zij kon natuurlijk die psyche van de vrouw zo blootleggen. En dat heb je hier in dit boek totaal niet.
Het zijn andere tijden ook. Hè, dat
tussen,
is,
inderdaad.
Ja. Nu heeft zij het ook, als afrondende vraag, heeft Cavendish het in haar boek Die Stralende Wereld ook en in haar andere geschriften opgenomen? Voor andere vrouwen, of was het eigenlijk gewoon haar eigen wereld waar ze mee bezig was? Zij in dat mannenbastion en ja, die andere wereld waar ze zich dan misschien kon ingaan
thuisvoelen? Nee, vrouwen zijn een heel belangrijk deel in dit boek, want vanuit religieus standpunt was ook een religieuze vrouw. Ze richt bijvoorbeeld een congregatie voor vrouwen op in het boek. Dus ze heeft daar wel heel veel aandacht voor en ze richt zich ook tot vrouwen. Dat is zeker niet zo dat aan de vlakte zit. Het is natuurlijk, ze wil heel veel etaleren in dit boek. Ze wil haar kennis etaleren, ze wil haar eigen als personage erbij halen. Maar die vrouwen zijn op zich wel heel belangrijk. En het is natuurlijk ook atypisch dat er hier een vrouw het hoofd van de wereld is en die dan ook nog eens de chaos in haar thuisland
gaat herstellen. Ach, Margaret Cavendish, Stralende Wereld.
Ja. Thank you.
Special, het Teddy Wilson Trio. Le Model Noir, zo heet de tentoonstelling rond zwarte modellen in de schilderkunst, die nu loopt in het Musée d'Orsay in Parijs. En je zei bij het begin van de uitzending al, Tracy Tanzia, dat je het een heel mooie tentoonstelling vindt. Kan je ons zeggen wat de boodschap eigenlijk is van deze tentoonstelling?
Eigenlijk de basis, de inspiratie voor deze tentoonstelling kwam vanuit een onderzoek van een Afro-Amerikaanse, Denise Morel, die een postdoctoraat onderzoek heeft gedaan over de verhalen van die zwarte modellen in de kunst. En zij zat in de les en de leerkracht, de les kunst, en de leerkracht toonde het schilderij van Manet, Olympia, heel bekend schilderij, en hij was enkel gefocust op de witte vrouw op de zetel en niet op de zwarte model. Hij ging naar het volgende schilderij en ze zei van, ja, maar waarom hebben we niet de zwarte model besproken? En dat is eigenlijk de basis van deze tentoonstelling. Dat onderzoek was gedaan in 2013, als ik me niet vergis. En eerst was het een tentoonstelling in New York en nu in Parijs.
Ja.
Dus de tentoonstelling legt echt de focus op de verhalen van al die modellen.
Wie zijn die mensen?
Wie zijn die mensen? Wat is hun verhaal? Waar zijn ze geboren? In welke tijdsperiode? Wat was de context in die periode? Waren ze slaven of niet?
En wat was hun band met de kunstenaar?
Absoluut. Je hebt bijvoorbeeld Baudelaire, die een minares en een muze had. Jeanne Duval, wat was haar relatie met Baudelaire? En zij werd bijvoorbeeld ook door andere mensen, zoals Manet, gebruikt in sommige schilderijen. Je hebt een heel bekende ook model, een zwarte model, Joseph, die door verschillende schilderijen.
Ja, het zijn mannen en vrouwen, hè? Vooral duidelijkheid.
Ja, er komen meer vrouwen aan bod, maar het zijn mannen en vrouwen. Ja. Ja.
Kan je even vertellen hoe, ja, je komt binnen in Musée d'Orsay, wat krijg je te zien? Wat is het eerste beeld?
Al buiten zie je een heel grote affiche van de tentoonstelling. Die tentoonstelling krijgt heel veel aandacht. De Musée d'Orsay heeft uiteraard permanente tentoonstelling, maar dat is echt wel de tentoonstelling die je moet zien in het museum. En aan de ingang van de tentoonstelling hebben ze juist Olympia in het heel groot afgebeeld, zonder Olympia Laur, dat is de zwarte vrouw in het schilderij van Manet, Olympia, zonder Olympia. Dus daarom is de toon gezet van, het gaat hier niet over de witte
focus
vrouw.
Ligt op het zwarte model.
Voilà, de focus ligt. En dan binnen, ja, er zijn meer dan 300 kunstwerken, schilderijen, fotografie, beeld, houtwerken, van alles. De tentoonstelling is verdeeld onder 12 verschillende afdelingen. En dat is heel chronologisch eigenlijk. Ze beginnen met de Franse revolutie tot 1953. En die zwarte modellen, wat was hun verhaal tijdens die periode? En ook van alles. En er zijn verschillende tijdlijnen met belangrijke gebeurtenissen over de zwarte mensen in Frankrijk en een beetje de Franse kolonie. Zoals wanneer Napoleon zegt van, ik ga de slavernij afschaffen. Maar een beetje later zegt hij van, ik ga terug instellen, want het is goedkoper. Of ze spreken over Frans Fanon en zijn eerste boek, De Negritude, over Matisse in New York. Al die belangrijke feiten, historische feiten, komen ook aan bod. En dan daartussen kan je al die mooie schilderijen en fotografie.
Ja, maar het verhaal is belangrijk, begrijp ik uit wat je zegt. Ook die persoonlijke verhalen.
Absoluut.
Welk verhaal heeft jou gepakt?
Goh, ik denk dat heel de tentoonstelling mij heeft gepakt. Want ik kijk graag naar kunst, ik ga graag naar musea. En ik ben al naar een aantal musea in Parijs gegaan. En dat is de eerste keer dat ze in Frankrijk de focus leggen op de zwarte model. En ik denk dat als zwarte persoon daar rondlopen en die schoonheid zien van die modellen en die verhalen, die zijn heel pakkend. Ik kwam een mevrouw tegen en ze zei, zouden die modellen ons vandaag een zwarte mevrouw, haar roots lagen in Guadeloupe, en ze zei, zouden die modellen ons vandaag zien, zouden ze trots zijn. Mm. Want zij hadden het leven niet die wij hadden. Mm-hmm. Dus ik denk dat heel de tentoonstelling, als zwarte persoon, beleef je dat op een andere manier, denk ik, dan een witte persoon. Los van het feit dat die kunst gewoon heel mooi is. Mm. Dus die kunst overstijgt je afkomst, je huidskleur. Ik denk, er is een schilderij, La Gerbe de Fleur. La Femme avec la Gerbe de Fleur. Dat heel schoon is. Dat is een zwarte vrouw, echt... De schoonheid, ze staat recht en ze heeft een boeket bloemen vast. Er zijn ook schilderijen over slavernij. Je moet weten, er waren ook artiesten die schilderkunst gebruikten om juist die slavernij aan te kaarten. Die zien dat ze allemaal zeiden van, ah, slavernij is goed. Nee, heel veel mensen dachten van, dat is slecht, ik ga schilderij gebruiken om dit aan te kaarten. Er zijn heel krachtige schilderijen daartussen.
Maar er is niet één verhaal dat er uitspringt voor jou?
Eén verhaal. Ik denk het verhaal van Joseph. Dat is een model die gebruikt werd door Manet en verschillende andere kunstenaars. Die echt heel zijn leven was in teken van de kunst. Die deed dat ook heel graag. Tot hij stierf. Hij zei van, als ik sterf, wil ik mijn lichaam moet worden gegeven aan de kunst. En dat vond ik wel heel tof. Het verhaal van Jeanne Duval ook, muse, maîtresse van Baudelaire. Dat is een prachtige vrouw, die staat daar. En je moet weten, de tentoonstelling, omdat het in Frankrijk is en in Parijs, geeft ook aandacht aan belangrijke zwarte figuren die in Parijs hebben gewoond en hoe die werden afgebeeld in fotografie of kunst, zoals Josephine Baker. En Josephine Baker is iemand die mij ook inspireert. Ja. En ja, uiteraard, er is ook een deel over de tirailleurs Senegalais, Senegalese soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben gevochten, lang vergeten in de geschiedenis, dat komt aan bod. Het gaat eigenlijk echt over de zwarte mensen, de zwarte modellen die vergeten zijn in de geschiedenis en die geen stem hadden. En die krijgen door in heel die tentoonstellingen een stem.
Ja. En heb je zicht op wie de tentoonstelling gemaakt heeft? Zijn dat zwarte tentoonstellingsmakers of zijn dat witte?
Ja, dus die Dennis Morel, die zit in het commissariaat. Dat is een zwarte Afro-Amerikaan. En ik heb gezien dat er twee zwarte wetenschappers waren. En dat is het. Maar ik denk dat het echt te maken heeft met de instelling Musée d'Orsay, die hoogstwaarschijnlijk, ik weet het niet van buiten, een hele witte instelling is. En het feit dat misschien niet zoveel mensen bezig zijn met die specifieke kunst. Dennis Morel zegt wel, ik heb een interview van haar gelezen, dat toen dat zij met het idee kwam van, kijk, ik wil die tentoonstelling doen, dat heel veel curatoren zeiden van, maar wie gaat geïnteresseerd zijn in zwarte, een hele tentoonstelling over zwarte mensen? En dat, ik denk dat er nu zo, ik noem dat het Wakanda-effect, een trend is, dat alles wat zwart is precies cool is, maar ook gewoon interessant en schoon. En daarmee dat Musée d'Orsay zoiets heeft van, gaat van, nee, wij moeten die tentoonstelling naar hier brengen. En omdat het gewoon schoon is en het is interessant en het is eens een andere perspectief.
Moeten we voor naar Parijs? Duidelijk wel.
Absoluut. Paris is always a good idea. Je moet er zeker naartoe gaan. Het is heel mooi. En allee, ze hebben aan heel veel zaken gedacht, zoals bijvoorbeeld de woordenschat. Ik vind dat heel belangrijk. Sommige schilderijen noemden bijvoorbeeld La Négresse avec la Gerbe de Fleur. Ze hebben daar veranderd. Ze hebben geschreven La Femme. Ze geven die humaniteit terug aan die mensen.
En dat is een heel belangrijk
dat
punt.
Dat is heel belangrijk. Dus dat is van, we zijn in een andere periode. Die zwarte mensen zijn meer dan modellen. Je moet verder kijken naar dan het exotisme, de slaaf zijn, kijken naar de mensen en hun verhaal. Dus ik zou zeggen, boek allemaal een ticket naar Parijs. En gaat er naartoe.
Ja, naar Le Model Noir, de Jericho Amatis. Tot 21 juli kan dat nog in Musée d'Orsay. Heel erg bedankt, Tracy Tanzia, om voor ons te gaan kijken. De Stralende Wereld van Margaret Cavendish, vertaald door Thomas Heij, is uit bij ISVW-uitgevers. En dat staat voor Internationale School voor Wijsbegeerte. En het is een interessant tijdsdocument. Kathleen Gabriels, jij houdt je in deze tijd dus vooral bezig met computertechnologie. Zaterdag, denk ik, ga je in Vooruit in Gent op de Dag van de Filosofie daar ook over in debat. Ja. De hamvraag is daar, zal technologie de mens en de wereld verbeteren? Ja of nee?
Niet zonder moreel kader.
De beloning, dankjewel om langs te komen, Katrien Gabriels. De beloning is uit bij De Geus en ligt al in de boekhandel. Fikri El Azouzi wordt vrijdag voorgesteld in de KVS, vertelde je me net. Ben jij nog bezig met theater, andere projecten op dit moment?
Ja, nog.
Heel veel. Vraag je mij dat nu, zegt hij. We hebben nog 1 minuut.
Van alles. Monoloog, iets over Zuid-Afrika. Ik zit in gezelschap Junior Caesar, de regisseur van Junior Mtombeni, een Zuid-Afrikaan. En hij gaat terug naar zijn roots en dergelijke. En ik ga hem daarbij steunen, samen met César Janssens, ook een lid van het gezelschap. Dus het is geïnspireerd op de Zuid-Afrikaanse apartheidstrijd en geïnspireerd op Winnie Mandela. De vader van Junior had vroeger een brievencorrespondentie met Winnie Mandela. Nee, en van daaruit gaan we vertrekken. Dus,
interessant. Jij weet wat te doen de komende dagen, weken, maanden, zou ik zeggen. Bedankt om langs te komen. Bedankt ook u thuis om te luisteren. Morgen praat Chantal Patin een heel uur lang over 2 verloren gewaande Rembrandt-schilderijen. Jawel. Ik zou luisteren als ik u was. Fijne avond nog.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.